Ja, echt, waar zit ik naar te kijken, joh, deze anderhalf uur?
Mijn kinderen zaten in de kamer daarna, het is helemaal geheigd. Dus ik af en toe moest ik hem echt op mute zetten. Dus ze dachten echt dat ik porno zat te kijken.
Zit mama nou alweer porno te kijken?
Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Welkom bij de Cultuur en Media Podcast. Ik ben mediaverslaggever Daphne Verossen. We hebben een nieuw muziekje volgens mij in de podcast.
Lekker, hè?
Klinkt heerlijk. Allemaal heel anders. Beetje modern. Naast mij zit Jordi Versteegde. Jij bent entertainmentjournalist. Welkom.
Dank je.
Kitty Herweijer, mijn collega mediaverslaggever. En Marco Weijers, filmjournalist bij onze krant.
Hallo.
En we hebben leuke onderwerpen weer vandaag, jongens. We gaan het gesprek aan, even Jordi, met jou. Een heel carousel van zieke mensen dat vervangen wordt.
Ja, en ik moet zeggen, ik heb dit onderwerpje een beetje gestolen van de mannen van VI. Want die begonnen er gisteren zelf over. Want die hebben het heel goed in de gaten. Al hun talkshow-collega's, die zijn ziek. Hè, Jinek, die is ziek al ruim een week. Humberto vervangt haar, omdat ze heeft een keelontsteking. Goed te pakken. We hebben Johnny de Mol, die heeft corona. Dus die wordt vervangen door Helene Hendricks. Ja, het gaat niet goed in medialand, in talkshowland. Er moet iets gebeuren. Er moet een dokter opstaan.
En de oude mannetjes die blijven? Nou ja, de oudere mannen blijven gewoon
onkruid
zitten.
Gaat niet.
Ja, precies. Maar ik verbaas me erover. Want ik bedoel, tegenwoordig hebben ze weer publiek bij de mannen van Vandaag in Sight. Trouwens is het tegenwoordig.
Oh ja, en, inderdaad.
Ja, ik bedoel, die kunnen ook corona meebrengen. Dus dat die mannen nog overeind blijven, ja, dat is wel knap.
Die tuffen ook wel gewoon lekker door. Ik denk niet dat zij... Heel veel dingen raken hun ook niet en zo. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat er bij de anderen toch wel wat meer druk en stress en zo meespeelt dan bij die ervaren mannen die gewoon aan tafel gaan zitten. En,
ja, maar corona ontloop je niet natuurlijk. Hè? Er hoeft maar iemand het mee te nemen en je kan het krijgen. Ja, en dan lig je eraf. Maar ja. die mannen hebben dat nog niet gehad, blijkbaar. Ja. Of ze doen geen test, dat kan ook natuurlijk. Hè?
Ja, toch verbaas ik me erover van Matthijs van Nieuwkerk. Die is in 10 jaar tijd... niet ziek geweest. Geen dag overgeslagen,
nee.
Volgens mij.
Nee.
En nu is het aan de lopende band. En,
hij is 1 keer ziek geworden tijdens de uitzending. Kun je dat nog herinneren?
Ja. En toen werd hij vervangen door...
Toen door zijn tafeldame. Die ging toen snel op zijn stoel zitten. Misschien Claudia de Breij of iemand anders. Ik weet het niet meer.
Maar de dag daarna was hij er toch gewoon weer?
Hij was er daarna. Ja. In de uitzending was hij er weer.
Hoe cool is dat?
Ongelooflijk, hè?
Zit je in 1 keer de talkshow te presenteren terwijl je tafelgast bent. Ja.
Nou, want Lubach kondigde natuurlijk ook een stopweek aan. En toen heb ik Katrien de Kuil gebeld. En die zei, nou, het is wel een beetje een watjesgeneratie dit, jongens. Kom op.
Ja, nou ja, inderdaad. In de tijd van Matthijs van Nieuwkerk en zo. Die gingen gewoon een heel jaar door. Op een gegeven moment is Matthijs ook wel kortere seizoenen gemaakt. Maar in het begin gewoon een heel jaar door. Maar dat is er tegenwoordig niet meer bij. En sterker nog, Arjen Lubach nu na 1,5 maand al. Maar ja, ik heb wel gehoord dat dat al in de planning meegenomen was vooraf. Om gewoon eerst eens 1,5 maand te knallen en daarna toch even een stap terug te zetten. Want als je in zo'n achtbaan zit van uitzendingen maken, uitzendingen maken, uitzendingen maken, wordt het wel lastig om te evalueren. Dus ja ik vind het ergens ook wel gewoon heel slim om even die stap terug te zetten. Maar wel gewoon een ander soort programma uit te zenden onder de naam van Lubach. En dan gewoon weer sterker terug te keren. Ja, waarom zou je het niet doen?
Maar het was van tevoren niet aangekondigd.
Nee, maar goed, dat hebben ze misschien bewust gedaan. Want anders krijg je vooraf al vooroordelen. Maar ja, ik denk, zo'n weekje, wat is nou een week? Joh, dan kijk je toch even iets anders. Ja, het is wel de vraag of de kijker daarna weer terugkeert. Daar ben ik wel benieuwd naar. Of die dan die 1,2 miljoen vasthoudt. Maar ja, ik denk dat Arjen Lubach zo'n grote fanscharen heeft die toch wel terugkeren voor hem. Dat verwacht ik eerlijk gezegd.
Ja, het is vooral de afwisseling. Hè. Kijk, dat maakt het ook lastiger, denk ik, om dat half uur te vullen. Omdat het is heel anders dan andere talkshows. Ja. Er moeten echt serieus, die grappen moeten elke dag geschreven worden. Sommige minder geslaagd dan andere.
Ja.
Ik snap wel dat je dan even moet nadenken over, oké, hoe kunnen we op deze manier doorgaan? En in hoeverre, hoe lang kunnen we dat op dezelfde manier blijven doen.
Ja.
Dus dat is misschien wel slim gewoon om te doen. Maar goed, in de tijd van Katrien de Kuil, als het heeft over de watjesgeneratie, toen was er natuurlijk inderdaad nog geen corona. Maar misschien was het inderdaad vroeger wel normaler om door te werken als je gewoon je niet helemaal lekker voelt.
Ja, maar je kunt in ieder geval met terugwerkende kracht concluderen dat mijn respect voor Matthijs van Nieuwkerk is stijgt met terugwerkende kracht nog steeds.
Ja.
Ga er maar eens aan staan.
Ja, je ziet ook dat hij gewoon echt natuurlijk een karakter was die echt zo'n show kon dragen. En je ziet gewoon hoe ontzettend moeilijk dat is.
Ja.
En dat eigenlijk dat we op dit moment gewoon helemaal geen vervanging hebben. Dus we hadden eigenlijk Pauw, ja. Matthijs van Nieuwkerk, dat waren echt personalities.
Die Pauw vervangt show. Ook, hè? De op één.
Ja. Maar soms vind ik het wel een beetje oneerlijk dat we alles steeds vergelijken met Matthijs van Nieuwkerk. Ik bedoel, er is maar één Matthijs van Nieuwkerk. En iedereen probeert het op zijn eigen manier te doen. Maar ik merk toch, en dat doen we nu ook, maar dat doe ik zelf ook heel vaak. Van ja, maar Matthijs deed dat anders. Maar,
ja, maar ja, je krijgt gewoon heel erg, we blijven heel erg in dat de wereld rijdt door format hangen. Dus ja. Bijvoorbeeld Galit en Sophie, je ziet vooral bij Galit zie je dat heel goed. Hij heeft een manier van praten en zo. Je merkt echt dat hij naar Matthijs van Nieuwkerk heeft gekeken.
Ja.
En ook de manier gewoon hoe dat is opgevuld. En dat hele programma eigenlijk. Dat je denkt van, oh ja, er zit gewoon heel weinig durf in. Gewoon heel weinig risico om het misschien even anders te gaan doen. Of om echt iets anders te proberen.
Nou, ja. Hij klampt zich vast in die autocue natuurlijk. Ja. En alleen op momenten dat het echt een beetje persoonlijk wordt. Zoals van die... Wat was er nou laatst met die Marokkaanse families of zo die dan naar op vakantie gaan? Dan komt hij in het verhaal en dan komt hij een beetje los van die autocue.
Ja, dat er een beetje een echt gesprek op gang komt. En dat is eigenlijk het lastigste tegenwoordig in talkshows. Daar komt niet echt een gesprek op gang.
Ik zit te denken, hè? Nu jij de Matthijs van Nieuwkerk en Galit bij elkaar haalt. Zou Matthijs hem coaching hebben gegeven in de afgelopen periode? We zien natuurlijk dat Jeroen Pauw, die hangt aan Johnny de Mol. Hè? Die coacht Johnny met half 8.
Ja, die heeft Rutger Kastrikum ook gecoacht. Voor, ja. Ja, om de scherpe randjes.
Ja, dus misschien weten wij daar niets vanaf. Maar bemoeit Matthijs zich achter de schermen wel? Zou trouwens heel slim zijn, zich met Galit en Sophie. En is Galit daarom een beetje op Matthijs gaan lijken.
Zou je dat willen? Want hij is wel ijdel, Matthijs. Ik weet niet of hij echt zo skills wil overdragen.
Ja, ik weet het niet. Maar ik zou het ontzettend... Ja, er is maar één iemand over wie we het steeds hebben als het om goede talkshows gaat. Dus als Matthijs zijn kennis zou willen delen, ja, dat zou natuurlijk wel heel slim zijn.
Ja, en wat verwacht jij van Renze Klamer? Want die maakt nu die overstap van BNNVARA. Die gaat naar RTL.
Ja, ik verwacht daar veel van. Ik had hem in eerste instantie, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar niet echt bij de commerciële omroep verwacht. Ik vond dat hij wel lekker zat bij BNNVARA. Maar goed, ik snap heel goed dat hij daar weggaat nadat hij natuurlijk op een rot manier uit de vooravond is gehaald.
Ja, dat is natuurlijk een beetje een debakel. Ik kan me voorstellen dat die liefde wel een beetje bekoeld is.
Precies. En nu gaan we hem zien in de talkshow carousel. Want hij gaat in ieder geval deze zomer de hele maand augustus het talkshow tijdslot doen. En ja, we kennen hem natuurlijk wel als iemand die dat kan. De vooravond vond ik dat hij dat heel goed deed. Hij had lange tijd op vrijdagavond ook een eigen show. En dan pakte hij ook de piano erbij en zo. En ja, hij kan wel entertainen. En het moet blijken of hij ook echt inderdaad die wat zwaardere onderwerpen goed kan mixen met de wat lichtere onderwerpen. Maar ik gun hem zeker die kans. En hij wil het zelf, want hij heeft zichzelf gemeld bij Peter van der Vorst een jaar geleden. Van joh, ik ben weer vrij man en ik zou graag naar je omroep willen komen. Naar RTL willen komen. En RTL staat ervoor open. En ik vind het mooi dat ze hem die kans bieden. Want hij is gewoon wat ik zeg. Hij is op een verkeerde manier weggegaan bij BNNVARA. Kon nog veel meer daar laten zien van zichzelf. En Peter gunt hem die kans. Dus dat is mooi. Ja.
Ja. Marco, jij bent een beetje bijgekomen van al dat geweld.
Nou, het was wel zo'n Oscar-nacht die hakt er wel in, moet ik bekennen.
Nog steeds een beetje walletjes van je ogen.
Ik had ze nog geprobeerd weg te masseren, maar het is niet helemaal gelukt blijkbaar. Het was ook leuk, hè? Dat moet ik ook zeggen. Vorig jaar was de Oscars werd ontzettend slecht bekeken. Heel slecht gewaardeerd en het was ook echt dodelijk saai.
Misschien was die klap even nodig om de boel op te schudden.
Ja, we verkopten in de kranten. In één klap is de Oscars terug. Ja. En dat was natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar aan de andere kant, het was ook wel ongekend wat er gebeurde. Dat Will Smith een klap uitdeelde vanwege een verkeerde grap van Chris Rock.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. I'm going to, okay?
En ja, wat daarna gebeurde was ook wel interessant. Want hij vervolgens won hij ook nog een keertje de Oscar voor beste acteur. En toen maakte hij iedereen zijn excuses. De Academy en zijn medegenomineerden. Maar niet aan Chris Rock.
I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. I'm not crying for winning an award. It's not about winning. Love will make you do crazy things. Thank you, Hope the Academy invites me back. Thank you.
Dat bleef toch wel een beetje hangen. En je merkte in die hele zaal dat dat sfeertje werd, was echt heel raar. Want iedereen probeerde net te doen alsof er niks aan de hand was. En toen die huilend zijn Oscar in ontvangst nam, toen ging iedereen toch ook wel weer staan en applaudisseren. Ja, en het voelde raar. Nou, wat er inmiddels is gebeurd, Chris Rock wil geen aangifte doen. Dus de LAPD, politie, stelt geen onderzoek in. Maar de Academy, zeg maar het organiserende comité, die hebben wel gezegd, nou, wij moeten nog maar eens eventjes gaan kijken wat we gaan doen. Want dit kan toch echt niet conform in onze regels. En heel misschien moet Will Smith zijn Oscar wel gaan inleveren.
Nou, het is een beetje laat, toch? Dat tenminste een beetje moest naar de maaltijd.
Ja, niemand wist wat hij moest doen. En Jim Carrey die heeft inmiddels gereageerd. Die zegt, ik vind het echt belachelijk dat iedereen is gaan staan applaudisseren. Wat hij had moeten gebeuren. Hij had gewoon direct afgevoerd moeten worden. Ja. Want dit doe je niet.
Dat staat ook in de regels, hè, dat geweld niet getolereerd wordt.
Het was heel raar. Dus we zijn heel benieuwd of Will Smith zometeen zijn felbegeerde Oscar, ja, die hij uiteindelijk kreeg, moet gaan inleveren.
Wat is die gepaste actie? Maar ik vind dat ze er wel lang over nadenken.
Ja, nou, wat er in ieder geval wel is gebeurd, is dat hij deed eerst, bood hij zijn excuses niet aan Chris Rock, maar inmiddels heeft hij dat wel gedaan. Ja. Hij heeft gezegd, ik zat fout, sorry, en we hebben het bijgelegd. Maar ja, of dat genoeg is, dat is even de vraag.
Mm. Ze hebben het dan over een onderzoek en we moeten het allemaal grondig gaan onderzoeken. En dan denk ik, ja, maar we hebben toch allemaal kunnen zien wat er gebeurd is. Er is een klap uitgedeeld, dat doe je gewoon absoluut niet. En je pakt die Oscar af. Waarom moet daar zo lang over nagedacht worden?
Ja, dat is echt uitstelgedrag. Ja. Ja. We moeten ook een beetje kijken hoe het met de publieke opinie gaat. Want dat is ook wel bijzonder om te zien, hoe mensen reageren. Aan de ene kant zeggen mensen, ja, het is goed dat hij voor zijn gezin opkomt en je mag niet zomaar alles zeggen. Dat zegt een deel van de mensen. En ik zag op Instagram, ook op onze eigen Instagram account, heel veel mensen die zeg maar team Will Smith waren. En ook andere heel veel mensen die team Chris Rock waren. Van ja, je moet gewoon je poten thuis houden.
Ja.
En dat vind ik welk absoluut
team
ook.
Ben jij?
Ja, ik ben absoluut team Chris Rock. Ik vond het een hele slechte grap.
Ja.
Maar grappen mogen nooit tot geweld leiden.
Ik ben team Will Smith.
Oh?
Ja. Maar ik kan er eigenlijk niks meer over horen. Ik vind dat er al zoveel over is gepraat.
Maar jij vindt het wel cool dat hij voor zijn vrouw opkwam.
Ja, ik vind dat er ook niet zo overdreven moet worden gedaan daarover. Dus ik bedoel, het was gewoon een incident. En laten we het gewoon een incident houden. En mensen hebben een excuus aangeboden.
Het was ook wel stoer geweest als zij die klap had uitgedeeld. Wat was er dan gebeurd? Zij zat echt te koken van woede volgens mij.
Ja, het rare was dat Will Smith eerst zat te lachen tot hij haar reactie zag. En toen veranderde het.
Oké. Nou, interessant. Hey, volgende week komt er een film uit. Fantastic Beasts 3, moet ik zeggen.
Ja, nou ja, je kunt je even afvragen of Will Smith gecanceld gaat worden. Dat gaat vast niet gebeuren. Maar dat is bij Fantastic Beasts wel gebeurd. Johnny Depp speelde in de vorige twee films Grindelwald. Zeg maar de grote zwarte tovenaar, de schurk.
Ja.
En toen is Johnny Depp zijn... help me eventjes, Jordy. De vrouw van, de ex-vrouw van...
Amber Heard.
Sorry.
Ga je me nou een filmvraag stellen?
Nee.
Luister even de volgende keer.
Amber Heard.
Die vechtscheiding.
Daar was veel over te doen. En toen hebben ze op een gegeven moment aan Johnny Depp gevraagd van, goh, wil je die rol teruggeven? En dat werd Mads Mikkelsen nu. Dus nu bij Toverslag is Mads Mikkelsen Grindelwald geworden. En volgende week mag hij vanaf 6 april met zijn stokje gaan zwaaien. Maar er zijn in die hele carousel van acteurs en makers van Fantastic Beasts nog meer mensen die wel omstreden zijn. Ja. Ezra Miller, die is afgelopen zondag gearresteerd, omdat hij zich misdroeg in een kroeg en niet voor het eerst. En J.K. Rowling, de schrijfster en bedenkster van het hele magische wereld.
Ja, ook niet onomstreden.
Die is ook niet onomstreden. Nee. En dat sinds Warner gefuseerd is met Time, zit daar een management wat echt absoluut wars is van relletjes en gedoe. Dus benieuwd hoe lang Ezra Miller nog deel van de Kelstaat maakt.
Oh jee, dus er komen nog wat cancellaties aan voor je. Cancellations.
Ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen.
Ja. Jij wou iets kwijt over een film die je had gezien, Jordy.
Ja, ik zei net, luister de vorige podcast terug. Want dan kom je erachter dat ik met Marco... ik biechtte op dat ik niet zoveel met films heb. Omdat ik een concentratieboog heb van helemaal niets. En je bent entertainmentjournalist of niet. Dus er kwam een uitnodiging binnen voor Costa. Costa, de film. Ja, Kitty, jij... Ja,
Dat is waar we mee zijn opgegroeid.
Precies.
Ik heb hem in de bioscoop gezien.
Met een Katje Schuurman.
En Georgina Verbaan en Daan Schuurmans. Ja.
En die waren dan proppers in Spanje. Dat was het verhaal, toch?
Ja, Katja speelde Frida, de propper. En nu is ze moeder in de film. en dat is toch wel... Hè, dat is
van
wel
Abby Hoes, hè, volgens mij.
Ja, onder andere, ja. En ik moest naar die film toen. Ja, lang verhaal kort. Ik vond het echt vreselijk. Ja, ik weet niet. Ja, ik vond het echt vreselijk. Ik
maar
weet
waarom
niet
dan?
Ja, omdat het echt te kleuterachtig voor woorden was. Kijk, het verhaal van de film is dat de Costa, de club in Salau, die is verouderd en is een karaokebar geworden. En nu wil het feit dat er een Battle of the Bars was in Salau. Ja, dat was voor mij altijd kleuterachtig.
Het origineel was ook een soort kinderfilm, hè?
Ja, maar er is een verschil tussen kinderen en onze generatie. Ik ben 28.
En kleuters.
Ja, weet je. En daar ging ze meedoen aan de Battle of the Bars. Wie is de beste rapper? Wie is de beste cocktail shaker? Ik dacht, ja echt, waar zit ik naar te kijken, joh, deze anderhalf uur? Kijk, het is mooi gemaakt. En natuurlijk, er zit veel tijd in en zo. Dus het is vervelend om zo'n film dan helemaal af te kraken.
Maar jij schrijft niet de recensie, toch?
Want daar word ik niet voor betaald. Nee.
Maar wat een enorme tragiek, Jordi, dat je nooit naar een film gaat. En als je film gaat, dat je dan naar Costa met twee uitroepstekens gaat.
Ja.
Dat is gewoon zo misguided.
Maar je mocht wel Katje Schuurman interviewen.
Ja, maar dat was heel leuk. Ik vind Katja echt geweldig. Ja, we hadden echt de grootste lol. En dan moet je maar even terugkijken op de site. Want als ik dat ga uitleggen, is het niet zo grappig als dat je het ziet. En ik wil nog even mijn excuses aanbieden aan Abby Hoes. Want ja, die vroeg aan mij wat vind je van de film? Dat vroeg ze mij op de persdag. Ik zeg, ja, wil je een eerlijk antwoord of wil je dat ik in je kont glij? Want dat willen ze natuurlijk vaak. Ja, sorry, het is entertainment dit. Ik zei, ja, ze zei, nee, geef een eerlijk antwoord. Ik zeg, ja, ik denk niet dat die film voor mij bestemd was. Want ja, ik vond het af en toe een beetje te kinderachtig. En toen zei ze, ja, maar dan is het gewoon jouw humor niet.
Maar waarom excuses? Dat meen je toch?
Ja, omdat ik dacht van ja, misschien had ik misschien mijn antwoord iets beter kunnen balanceren. Had ik nu
wel,
ook kunnen
het
doen.
Het is wel heel Hollands, heel bot om dan te gaan zeggen dat je het een kutfilm vond. Nee. Zeg gewoon beleefd. Ik vond hem interessant.
Ja, nou, Katja vroeg het daarna ook. En toen zei ik, nou, ik kreeg een heerlijk zomers gevoel van.
Ja,
en
als je, dat is dus een heel goed antwoord.
Als je dat wil krijgen, moet je echt naar die film toe. Want ja, nogmaals, misschien doet het bepaalde mensen toch wel terugbrengen naar die tijd. Naar 2001, 2002.
Maar heb je de film uit 2001 wel eens teruggezien als volwassene?
Nee.
Dan krijg je waarschijnlijk ook dat lekkere zomerse gevoel.
Ik heb hem dus een paar jaar geleden heb ik hem teruggekeken.
Ja.
En dat is echt een super kinderachtige film ook.
Ja.
Maar ja, het is toch wel ergens vermakelijk. Maar jij vindt deze nieuwe is niet vermakelijk.
Hij is misschien wel vermakelijk, maar voor een iets jongere doelgroep. Ik denk voor als je 18 bent, dat het heel leuk is.
Dat zijn die meiden van 12, 13 die dit allemaal spannend vinden. Ja. Die kijken dan een beetje omhoog.
Dan is het een leuke romcom om naar te kijken. Ja.
Maar was het ook niet zo dat destijds gewoon de meeste mensen uit Costa heel erg bekend waren bij het goede tijd, slechte tijd.
Ja.
Wat
ja.
op dat moment ook nog echt een enorm ding was. Heel veel fans had, heel veel jonge fans had ook. En dan kon je er ook nog naartoe in de bioscoop.
Ja.
Dus dat was een deel van de charme van die film. Nou, de magie van goede tijden is voor een groot deel ook wel uitgewerkt. Dus dat die crossover die heb je niet meer. Dus ik denk dat dat ook wel zo is. Maar wat jij gaf een heel eerlijk, maar misschien niet zo slim antwoord. Als iemand aan je vraagt van, goh, wat vind je van mijn nieuwe jurk?
Ja.
Moet je gewoon altijd zeggen, mooi stofje.
Oh, kijk, ja, ik heb niet zoveel
Learn
verstand van vrouwen.
Best.
Maar goed, dat geheel terzijde. Had je nog iets?
Kitty, jij hebt nieuws.
Ja, wat ik zelf wel interessant vond, is een verschuiving in medialand en dan in podcastland. Want er komt een nieuwe speler op de Nederlandse markt en dat is het Deense bedrijf Podimo. En die gaan een Netflix-model introduceren voor podcasts in Nederland. En dat betekent dus dat ze luisteraars €5 moeten betalen om...
Per podcast.
Nee, om gewoon een abonnementsmodel. Oh. Dus €5 per maand.
Mm-hmm.
Dinsdag is bekend geworden dat ze dag en nacht media overnemen. En dat betekent dus dat heel veel populaire podcasts in hun handen komen. En dat is wel een interessante verschuiving. Want ja, podcasts zijn natuurlijk heel lang gratis geweest. En op een gegeven moment kreeg je die adverteerders dingen. Dus bij populaire podcasts, dat er advertenties tussen kwamen.
Soms opgelezen werden ook.
Ja. Opgelezen of in de podcast. Verwerkt in verhalen in de podcast. Dus, en dit is dan een model waarin mensen ja, toch best wel van uitgaan dat de mensen bereid zijn om daarvoor te betalen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen. Ik denk zelf dat het wel kan werken. Het is dus een Deens bedrijf. In Denemarken werkt het. Er zitten een paar andere landen. Spanje, Duitsland. Dus ik ben benieuwd. Ik geloof er denk ik ergens wel in dat het...
Ja, ik begrijp
kan.
Wel dat ze...
€5 is niet ook een gigantisch bedrag.
Ik begrijp ook dat ze geld hebben. En dat ze ook geld hebben om meer echt onderzoekspodcasts te maken.
Ja, ze haalden in een recente investeringsronde... hebben ze €80 miljoen opgehaald. Dus er wordt echt heel flink geïnvesteerd. Ja, kijk, het ding is dat voor sommige podcasts is het gewoon heel makkelijk om adverteerders te vinden. Maar voor sommige podcasts natuurlijk niet. Ik bedoel, ik bedoel, je gaat niet als supermarkt adverteren in een of andere moordpodcast. Of,
Ja, maar waarvoor ben je bereid om te betalen? Want kijk, ik ben bijvoorbeeld fan van Jaap Reesema, de zelfspodcast. Maakt hij met Sanne Schimmelpenning.
Ja.
Maar ja, daar ga ik niet voor betalen. Ik vind dat geen €5 waard.
Maar het is zeg maar dan zijn er meerdere podcasts die daarachter zitten. Hmm. Zou je dan ook niet bereid zijn? Want ik denk, kijk, het is hetzelfde als kranten, hè, zeg maar... online nieuws. Iedereen is gewend dat het allemaal maar gratis is, maar het is niet gratis. Het kost geld om dat te maken. Dus dan moet je of reclameinkomsten hebben, of je moet op een andere manier, of de consument moet gewoon gaan betalen voor die dingen. Ja. En ik merk zelf dat als ik podcast luister, dat als ik de hele tijd van die opgelezen reclames tussendoor, ik vind dat echt super irritant. Dan betaal ik gewoon liever €5 per maand en dat je dat niet hebt en dat je gewoon als je gewoon veel podcast luistert, dat je dat op die manier kan luisteren.
Ik vraag me heel erg af of in Nederland voldoende mensen zijn. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die ervoor willen betalen. Dat ben ik wel met je eens. Ik vraag me alleen af of die groep groot genoeg is. Omdat er gewoon zo ontzettend veel gratis aanbod is. Mm. En er ook zo ontzettend veel verschillende abonnee... ook nu op televisie en met streamingdiensten. Daar is al zo'n ontzettende wildgroei van abonnementen. Of mensen daar dan ook nog eens een keertje een podcastabonnement voor bijnemen. Ik vraag het me af.
Ja, ja. Er zijn natuurlijk... je hebt tegenwoordig overal een abonnement op ongeveer. Maar goed, heel veel mensen zijn ook wel bereid om nu te betalen voor bijvoorbeeld podcasts en dan extra afleveringen. Daar betalen ze ook een paar euro per maand voor. Dus als je €5 per maand betaalt, dan is dat op zich niet een hele slechte deal. Kijk, als je het over €15 hebt, dan is het een ander verhaal. Maar €5 voor... Je hebt natuurlijk een hele grote, vooral jonge doelgroep, die daar denk ik wel in geïnteresseerd is. Dus, maar goed, we gaan het zien.
Ik ben
heel erg benieuwd.
Ja.
Vooral.
Ja.
Nou, dus skip je een abonnementje op een van de streamingsdiensten. Hè, dan heb je het ook al eruit, toch?
Maar welke dan? Want dat is dan net op het moment dat je dat abonnement hebt opgezegd, komt er een leuke serie.
Zeg Daphne, jij kwam je net stuiterend de redactie op. Ja. Volgens mij kwam je net achter je tv vandaan, want je hebt een serie gezien.
Ik heb zitten bingen op Dirty Lines. Dat is volgende week, wordt dat uitgerold op Netflix. En dat is zo'n eigen serie die ze dan hebben, zo'n Nederlandse eigen serie die ze dan maken.
Dus ik bel met zo'n 06-nummer.
Ja.
En dan?
Dan krijg je dus een bandje te horen met erop een vrouwenstem.
En die meid die kan ik dan bestellen?
Nee, al die mannen luisteren tegelijkertijd naar dezelfde opname. Snap je, Jibbert? Het is kassa.
Kut idee.
Ik open mijn handdoek en ga liggen. Ik laat mijn handen over mijn lichaam gaan.
Ja, Marley. Het mag wel wat zwoeler.
Zwoeler? Niemand had mij ooit over seks verteld. Waarom we er naar verlangen? Wat het kan zijn?
Ik ben er wel enthousiast over, maar misschien is het een beetje how can I make this about me. Maar
waar gaat het dan over? Dirty Lines, dat klinkt als vieze dialoog of zo.
Ja, nee. In 1987 had je Teleholding, een bedrijf in Amsterdam. En dat was van de broertjes Skeene. En dat was in de tijd van de PTT betaalnummers. En die hadden dan ontdekt, je kan ook sekslijnen beginnen natuurlijk. Je huurt een paar studenten in en die gaan hijgen achter een microfoon. En dat nemen we op en dan gaan mannen inbellen. En dan kan je met één bandje van één student. Nou, daar kunnen honderden man op inbellen. Dus ka-ching. Die gasten hebben dus geld als water verdiend. Niet normaal veel geld. En ze wisten op een gegeven moment van gekkigheid ook niet meer wat ze ermee moesten. Dus het verhaal gaat, de Porsches en de Ferrari's waren niet aan te slepen. Dus de ene dag in de Porsche, de andere dag in de Ferrari. Nou, dat was allemaal heel decadent. Ik geloof dat er nooit wat gespaard is. Maar er was een heel afboeksysteem voor Jap Jum was er gemaakt. Dus dat was natuurlijk best een spraakmakende tijd. Nu moet ik zeggen, ik werkte in een café in Amsterdam destijds in 87, waar die broertjes Skeene altijd stamgasten waren. Dat café zit dus ook in die serie. En heel vaak ben ik dus gevraagd van, goh, wil je niet zo'n bandje inspreken?
En wat heb je gezegd? Wat
nou,
heb je gezegd?
Ik had een beetje koudwatervrees, moet ik zeggen. En ik vond het wel een beetje shady. Dus ik ben ook nog een keer langs geweest in die Fjotterstraat om te kijken. En ik had toch zoiets van, ik was denk ik een beetje te braaf. Dus ik durfde het niet zo goed aan.
Maar wacht, hoe gaat dat dan? Je bent daar langs. Ik heb dat altijd al willen weten. Zitten er dan stelmannen echt zo...
Nee, het was gewoon een zakelijk, het was gewoon office. En dan kreeg ze een briefje waar het allemaal op stond. Dat moest je dan voorlezen voor de microfoon zoals ik daar nu ook achter sta. Maar dat was dan met veel geheig en gezucht. En ik vond het op dat moment...
Ik heb echt beeld dat je echt wel zou hebben gehad.
Maar het was het beter acteren. Maar ik vond het gewoon een brug te ver. Maar ik moet zeggen...
Maar wat kreeg je daar dan voor betaald?
Nou, 50 gulden per verhaaltje. Of 45 gulden.
En dat was toen veel?
En dat was toen heel veel, want dat kon je vier keer in de week doen. En kijk, ik was ook gewoon een student.
Ja.
Maar ik zat zelfs nog op de middelbare school. Dus voor mij was het echt wel een beetje van, pff, nou jeetje. Maar een vriendin van mij deed dat dus wel.
Maar het is anoniem, toch?
Ja, zeker. Dus... En die is dus wel echt wel, die verdiende gewoon 4000 gulden per maand. Hè? Dus achteraf dacht ik wel een beetje, ja, als braafste meisje van de klas. Een beetje stom dat ik dat niet gedaan heb. Maar goed, dat hele sfeertje wat daar omheen hing... Dat ik dacht, ja, in mijn puberbrein dacht ik, ja, dan gaat het allemaal van kwaad tot erger.
Hey, maar je liet net iets vallen over een afboeksysteem voor Jab Jum. Dat intrigeert me. Wat was de binding daar dan mee?
Nou, dat was de dirty line hadden zij met eigenlijk Jab Jum natuurlijk.
Oh, okay.
En nou ja, goed, ik kan nog veel meer verhalen vertellen. Maar ik ken heel veel mensen die daar dus bij hebben gewerkt. Maar dat was dus echt lunchen in Milaan en even naar de hoeren daar. En nou, het ging maar door. Dus daar hebben ze daar zijn boek over geschreven door een van die compagnons van hun.
Sappig.
En dat is dus nu verfilmd. Maar ik vind het wel leuk om te kijken, want het is gewoon helemaal mijn jeugd eigenlijk dit.
Ja. Het is een beetje wat ik had met de Meilandjes die in Uithoren zich hebben gezetteld. En dat bij mij om de hoek, zeg maar.
Ja. Nou inderdaad, dan heb je een hele connectie met zo'n programma.
Ja,
maar goed,
want ik heb Costa, zeg maar. Daar heb ik ook echt een connectie mee.
Op zijn genoten. Ja.
Dus, maar goed, ik vind het leuk serie om te kijken. Ik heb straks ook interview per dag met die hoofdrolspelers. Dus ja, ik moet mijn ding beheersen om dan niet dit hele verhaal weer in te brengen. Maar het ligt natuurlijk op het puntje van mijn tong.
Je moet wel eerlijk vertellen wat je ervan vindt. Hè? Dus geen verhalen ophangen over een mooi jurkje. En van
lekker stofje.
Ja, nou ja, op zich die Minne Kolen, dus die een van die broers speelt, die doet het wel heel leuk. En die andere, Jordi Lima, speelt dan die Joy en die is dan student en die heeft net als ik dan koud watervrees en uiteindelijk gaat zij het wel doen. Maar nou, het is heel amusant allemaal. En ik zat te kijken, mijn kinderen die zaten in de kamer daarna, het is een en al geheigd. Dus af en toe moest ik hem echt op mute zetten. Dus ze dachten echt dat ik porno zat te kijken, volgens mij.
Zit mama nou weer porno te kijken?
Maar goed, vandaar die rode oortjes dat ik binnenkwam. Ja. Ik heb even doorgebinged vannacht.
Ja, je bent helemaal vrolijk ervan. Ja.
Oké, nou jongens, is er verder nog nieuws wat we moeten bespreken?
Nee, ik ben sprakeloos van dit.
Nou, bedankt voor het luisteren. En wil je nou meer van dit leuks? Je hoeft niet naar, Podimo. Je kan ook gewoon bij ons intunen de volgende keer op je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.